Liefdevolle hemelse Vader, wij zeggen u dank voor deze mooie avond ons geschonken in uw genade. Want het is allemaal genade, Heer, dat we zo hier samen mogen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. We danken u voor die naam die boven alle namen is. Zijn naam, zo hoog verheven. We hebben gezongen dat het is volbracht en inderdaad, meer dan 2000 jaar geleden heeft het geklonken, het is volbracht. We danken u voor een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. Zondaren alleen, maar dan wel zalig maken. Heere, wat een heerlijkheid om te mogen weten dat Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Dat we zo mogen vertrouwen, dat we ons leven mogen overgeven aan Hem. En zeggen, hier ben ik, Heer, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat het helemaal van u mag zijn, dat we daar niet van terughouden en zeggen, ik wil toch nog mijn eigen leven leiden. Want we weten, Heere, dat is een fiasco. En we zeggen u daarvoor dank dat gij ons zo ook uw woord gegeven hebt. Waar gij ons in vertelt, Heere, wat gij ons wilt vertellen. Wat gij wil laten zien, Heere. Het nieuwe leven met de Heer Jezus Christus. Een leven dat vrij is voor u en van u. En dat u zo nu de eigenaar geworden bent, Heere. We dragen zo deze avond aan u op en zeggen u dank voor wat u ons wilt vertellen. Want het is alleen maar u door uw Heilige Geest die ons kan laten zien, Heere, wat uw bedoeling is. Er is geen mens die dat kan doen, Heere. Want we vertrouwen niet op mensen, maar we vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Vader, zo dragen we deze tijd aan u op en bidden dat gij zo duidelijk maakt aan onze harten hetgeen dat gij tot ons te zeggen hebt. In Jezus' naam, amen. We hebben net gezongen van het is volbracht en die woorden vind je in het 19e hoofdstuk van Johannes. Johannes hoofdstuk 19 en daar gaan we dus ook even een stukje lezen. En Johannes 19. Wel mooi dat we een Bijbel gekregen hebben om dat in te lezen. Het is niet de bedoeling dat we mensen vertrouwen of naar mensen opzien, maar wel zien wie de Heer Jezus is. Dat is het leven. De Bijbel zegt, Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. In het 19e hoofdstuk dan van Johannes. En het is wel bijzonder, want we zitten ook nog maar een paar weken van Pasen. Het is heel apart dat Pasen, dat wordt eigenlijk meer herdacht dan Goede Vrijdag. Er was een tijd wanneer Goede Vrijdag een vrije dag was als zodanig. Dat mensen dus bepaald werden bij die Goede Vrijdag. En maar vandaag aan de dag is het Pasen, ja, dat weten mensen nog wel. En dan denken ze meer aan de paashaas dan aan de Heer Jezus. En, maar het is juist de bedoeling dat we teruggaan naar die Goede Vrijdag. Want op die dag herinneren we dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is. En daar al uw en mijn zonde weggedragen heeft. En dat is ver boven ons verstand. Het is dus alleen maar te geloven. Het is niet iets dat je zegt, ik begrijp het. Het is alleen maar dat je zegt, mooi, ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. En daar gaan we dus eerst wat van lezen. En je ziet dat er is natuurlijk het een en ander aan vooraf gegaan. Maar we gaan belezen van het begin van hoofdstuk 19 van Johannes. En dan komen we vanzelf waar we wezen moeten. En daar staat dan Pilatus, is dus de overste daar in die tijd van de Romeinen. En ze komen met het hele, is heel apart, zou je niet denken. Maar het hele religieuze, godsdienstige volk haat de Heer Jezus. Ze zijn nog niet voor hem. Degene die godsdienstig zijn, die willen niet horen. En van een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. Je zou misschien zeggen, dat is vreemd. Dat is vreemd. Als nou iemand gekomen is om jou zalig te maken, om jou het eeuwige leven te geven, om jouw zonde te vergeven, dan zou je toch denken dat iedereen er geweldig dankbaar voor zou zijn en blij mee zou zijn. En dat vind je juist het tegendeel. Maar waarom is dat? Wel, dat is niet zo moeilijk om dat aan te geven, want die godsdienstige mensen die denken dat ze het allemaal goed doen. En als je die gaat vertellen dat ze zonde hebben en dat ze voor die zonde verloren zijn, dan worden ze gruwelijk boos. Waarom? Omdat ze denken dat ze goed doen. Maar het gaat niet om wat jij of ik goed kunt doen. Het gaat erom wat de Heer Jezus gedaan heeft. God heeft zijn zoon gezonden voor onze zonde. En dat is heel belangrijk dat we dat zien. En als wij dan gaan zeggen, ja, maar ik heb ook dit en dat gedaan. Moet u luisteren, ik ben nu bijna 81 dan, maar ik heb nog nooit enig goed gedaan. En dat zit er ook helemaal niet in. En dus ik ga ook niet doen net of dat ik goed doe. Waarom niet? Omdat ik ben zo geboren. Ik ben in zonde geboren en dat is alleen maar erger geworden. En nu mag ik dat woord verkondigen, maar dat is geen krediet als het ware voor mij. Het is alleen maar dat ik dat mag doen en dat is allemaal genade. En het is heel geweldig dat de Heer Jezus zegt, ja, je mag mij dienen daarin. Maar het is wel hem die ik dien. En ik heb niets voor mezelf te zeggen, dus houd dat even in de gaten. Ik ben geboren als een verloren zondaar. En de Heer Jezus is gekomen om deze zondaar genade te geven. En die is gekomen om iedere zondaar, wie die ook is, waar die ook is, geeft niet helemaal niet waar, die iedere zondaar mag komen. Maar als die denkt dat hij zelf in zijn eigen kracht kan komen, dan is hij absoluut verloren. We beginnen dus allemaal in een verloren staat. En in die verloren staat komt de Heer Jezus naar je toe. We hadden het al vanavond nog even over, zomaar aan de tafel. En dat de Heer Jezus die komt naar je toe en die zegt, ja, wil je tot mij komen? Kom tot mij en dan heb je het leven. En iedere keer geeft hij die weer die uitnodiging. En het is geweldig om die uitnodiging te krijgen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij geeft een nieuw leven. Hij geeft kracht om te leven. Hij geeft het leven. Want ik heb hem vorige keer heb ik uitgelegd. Ik zal dat nog even kort herhalen. Dat wij zijn Adam die was geschapen. De eerste. En die was geschapen naar het evenbeeld van God. Naar geest, ziel en lichaam. Maar Adam had gezonden en toen zei God, als je van die boom eet, dan ga je sterven. Gebeurde dat? Ja. Nou denken wij aan het sterven als iets dat lichamelijks is. Nee, we zijn dus geschapen in het origin dat naar geest, ziel en lichaam. Of ik moet zeggen lichaam, ziel en geest. Maar toen Adam gezondigd had, toen is de geest gestorven. Die is gescheiden van lichaam en ziel. Adam die was gescheiden van God, omdat hij niet naar God luisterde. Jullie en ik zijn geboren gescheiden van God. Dat is een van die dingen die de mens moeilijk aanneemt. Sommige plaatsen, als je wat druppeltjes water op het voorhoofd doet, dan zeggen ze je bent gedoopt en dan ben je een kind van God. Nee, water wast geen zonde weg. Dat heeft het nooit gedaan, dat gaat het ook niet doen. Het maakt niet uit of dat je een droge of een natte zondaar bent. Zonder de Heer Jezus ben je verloren. Zo, wanneer we dus geboren worden, dan worden we geboren in zonde. En dan ergens in het groeien, in het opgroeien als een kind, dan komt er een tijd, of dat je nu 5 bent, 50 bent, maakt niet uit, ergens daartussenin, of zelfs eroverheen, maar er worden er niet veel geboren, wedergeboren, wanneer ze ouder worden. Dan komen er niet veel tot de Heer Jezus, die 80 zijn. Er zijn niet veel mensen die 80 worden, dus dat komt er al bij. Maar dus hou even in de gaten, dat het is het moment dat je de Heer Jezus ontvangt, als jouw Heer en Heiland, en Hij geeft je het nieuwe leven. Want Hij komt bij je wonen, Hij komt in je wonen. En daarin heb je het nieuwe leven. En Hij is dus die geest die destijds in de tijd van Adam gescheiden is, toen Adam dus gestorven was. Het was niet dat hij lichamelijk bom dood neerviel. Nee, het was dat de geest van God, die was niet meer bij Adam. En Adam die is toen in die zin verder gegaan. Nou, en zo worden wij dus geboren. En wanneer we dus geboren zijn, de ene is zo oud, de andere is zo oud. Hier Ronald bijvoorbeeld, die is al 50. Toch? Of niet?
25.
Zie, dat bewijst je ook alweer iets. Alle mensen zijn leugenaars. Ja, dat zegt de Bijbel ook. Romeinen, lees het maar. Dat zegt de Bijbel. Dus dat is nogal makkelijk. Hè? We mogen alles zeggen wat de Bijbel zegt. Hè? En ik ben ook een leugenaar. Zo ben ik ook geboren natuurlijk. Hè? En zo je ziet allemaal. Maar er is dus een moment van tijd in het leven. Wanneer je zegt. En nu wil ik echt de Heer Jezus volgen. En wanneer dat moment er is. Ja, dat kan er nu zijn, dat kan er morgen zijn, dat kan er gisteren zijn. Maar in ieder geval, dan komt de geest van God bij je wonen. En dan heb je dus een nieuw leven in de Heer Jezus Christus. Je zonden vergeven en Hij wil dan de weg leiden. De Heer is mijn herder en die leidt me verder. Zo, nu gaan we lezen. Zo met die gedachte eventjes. Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. Hier is de Heer Jezus dus, die is geboren en die is opgegroeid, die is nu 33 jaar oud. En hier wordt hij gegeesteld, omdat de godsdienstige mensen, die haten hem zo, dat hij gegeesteld wordt, omdat ze hem haten en nu ter dood veroordelen. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlocht hebben, zetten die op zijn hoofd. En wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. En Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, omdat gij weet dat ik hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hem, ziet de mens. De Heer Jezus was een mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordde hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Nee, hij had alleen maar gezegd dat hij Gods zoon was. Hij heeft zichzelf niet Gods zoon gemaakt. Hij is Gods zoon, dat is hij van alle eeuwigheid. Daar hebben we trouwens ook nog over gehad de vorige keer. Kan je het nog herinneren? Dat is weer even geleden. Dat is alweer een paar weken geleden. Maar dus hij is de zoon van God. En hij is ook God de zoon. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Ik denk dat Pilatus toch wel helemaal in zijn piepzak gezeten heeft hier, hè? Dat is, van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Pilatus was ook een flapdrol natuurlijk. Die had ook niks te zeggen. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Hij is niet alleen de koning, de Heer Jezus is de koning der koningen. Dat is nog heel wat meer, hè. Dus alle koningen kunnen de knie buigen voor de Heer Jezus. Als Pilatus dus dat hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostratos, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En om het Pascha, wat is het Pascha? Nou, dat neemt ons helemaal terug naar het volk van Israël, en die zaten in Egypte, en daar waren ze slaven. En toen is Mozes en zijn broer Aaron, die zijn daar naartoe gegaan, onder de instructies van God. En die zeggen we, je komt eruit. En ik weet niet of je dat er wel eens over gelezen hebt. In de eerste hoofdstukken van Exodus, daar heb je al die plagen van Egypte. En tenslotte is de laatste plaag, dan wordt de eerstgeborene die sterven. En wat gebeurt er daar? Nou, maar luisteren. Het was wel heel bijzonder, want toen heeft God gezegd, dan moet je een lam slachten. En dat lam, de Heer Jezus wordt genoemd, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zo is heel belangrijk dat we dat lam van God kennen. Maar hier is het voorbeeld ervan. En dus hier heb je dat voorbeeld van Mozes die vertelde, want dat had God hem verteld, dat je moet zorgen dat je dus een lam slacht als een gezin. Je moest eerst dat lam wat een poosje in huis hebben. En als dat lam dan je eigen was, was van jou, dan ging je dat lam slachten. En dat is best heel bijzonder natuurlijk. Als jij iets in huis gaat hebben, je bent eraan gehecht. En daar ga je dat lam, dus daar staat een tailtje en daar laat je het bloed inlopen, want je moet het bloed hebben. En dan moet je het bloed dat moet je nemen en dat doe je aan de zijkant van de deur, aan de bovenkant en aan de andere zijkant. Niet op de dorpel waar je overheen loopt, want je mag niet vertreden het bloed van het lam. En zo, en als dan die doodsengel kwam, die kwam bij ieder huis kwam die langs. En bij al die Egyptenaren. En als de doodsengel langs kwam en hij zag geen bloed aan de deur, dan was er een dode. De eerstgeborene van dat huisgezin stierf. Iedere keer weer. En zo, als je dat wist, dan ging je natuurlijk, maakte je er wel zeker van, oké, dat bloed dat moet daar zitten en daar zitten en daar zitten. Je was dus heel zorgvuldig om hiermee om te gaan, om dat bloed zo aan die deurposten en die bovendorpel te doen, zodat je zeker wist, de doodsengel komt hier niet binnen, want hij ziet het bloed aan de deur. En zo was dat ook. En degene die dat niet hadden, die kwamen er ook achter, ook bij de farao, dus de overste van Egypte, en daar was ook een dode, zijn oudste zoon, die stierf ook. Waarom? Hij had geen bloed aan de deur. Hij geloofde maar niet wat dat Mozes en Aaron hem voortdurend verteld had. Moet je luisteren, er komt een oordeel. En als je niet gereed bent voor dat oordeel, en dat, daar moeten wij ook even rekening mee houden, er is een oordeel, en als wij niet luisteren naar de Heer Jezus, en de Heer Jezus is het lam van God, en als wij dus niet het bloed aan onze dorpel, dus nu niet letterlijk, maar je hart is net als een huisje. He? En dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Het zorgt ervoor dus dat mijn zonden vergeven kunnen zijn. Dat mijn zonden weggenomen kunnen zijn. Dat ik mag weten dat het bloed reinigt mij van alle ongerechtigheid. Dat is wel zo'n bijzonder iets. Dat die reiniging die God geeft, wat? Door het bloed van het lam. Nou, dat komt hier dus allemaal naar voren, dat we dat even in de gaten houden. Dus, want dat is het Pasen. Hè? En dat het bloed van het lam. En dan, nu krijgen we hier zo, dat die voorbereiding, nu moet je even voorstellen. Dat deze godsdienstige mensen, die waren heel druk bezig met het vieren van het Pasen. Maar ze hadden helemaal geen lam. Kun je dat voorstellen? Dat is nou wat koude religie is. Koude godsdienst. Geen bloed.
Wat zinloos eigenlijk wat ze aan doen
waren. Zinloos. Zo, wat de mens vandaag vaak aan het doen is, is absoluut zinloos. Want als het niet het bloed inhoudt, want het is alleen het bloed dat reinigt van alle zonden.
Maar ze moesten ook al hadden ze op het moment een lam gehaald, hadden ze het nog niet gehad, want u zei net, ze moesten ook gehecht raken aan het lam. Dus dan had het in principe nog geen effect gehad.
Nou, het is natuurlijk zo, als je het lam eventjes in huis hebt, dan worden we lam gehecht.
Ja, oké.
En dan, maar, en je kon het lam in huis hebben, maar als je het lam niet slachtte, dan was je nog niet verder.
Nee.
En als je dus het bloed niet opving, van het geslachtlam. En dat aan je deurpost deed, dan was er nog een dode. Zo, je ziet hoe diep dat, hoe goed we moeten luisteren naar wat God zegt. Nou, we lezen hier verder. En zo, maar dat houdt Pasen. En ik denk dat we een heel eindje weg zijn van Pasen. Want in 1 Korinthe lezen we dat bijvoorbeeld. Christus, ons Pascha, is voor ons geslacht. Nee, ik ben nog steeds op hetzelfde. Vers 14. Het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde uur, en zei tot de Joden: ziet uw koning. En zo, die Joden, die dus dat Pascha wel vierden, maar eigenlijk de Heer Jezus niet kenden. Die betrokken dus helemaal niet de Heer Jezus bij hun leven. Nee, zelfs ze veroordeelden hem. Hij die degene is die het oordeel in zijn handen heeft. Hij die is degene die mij kan veroordelen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Maar hij heeft me bevrijd. Hoe? Door het bloed van het lam. Doordat hij het lam geworden is van God dat de zonde der wereld wegneemt.
Dus eigenlijk een soort, als je dat lam slacht, dan heb je eigenlijk een smeren aan Jezus zijn bloed op de deur.
Ja, dat, precies. In het Oude Testament heb je dus altijd het vertellen, dit is van de Heer Jezus. See? Dus dat was alles is een verwijzing in het Oude Testament. Hij komt. De Heer Jezus die komt. We gaan zometeen nog iets eraan lezen. Dan zal ik je dat laten zien. We lezen dit even verder. Maar ze riepen: neem weg. Kruis hem. Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden: we hebben geen koning dan de keizer. Ze wilden dus de Heer Jezus niet. En dat kom je vandaag ook nog veel tegen. Ik ga het even zo duidelijk aan u vertellen. En dat is dit. De mensen hebben godsdienst, maar ze willen graag hun godsdienst hebben. Nou, dat is er dus in wezen niet. Er is alleen maar wat God heeft voor ons. Niet wat de mens heeft. Als ik zeg er zijn 1000 verschillende godsdiensten, dan denk ik niet dat ver uit de buurt zou zijn. Ik denk dat er misschien wel meer zijn. We zijn een heel eindje de wereld over geweest.
Is er nou maar één juiste geloof? Zijn er meerdere geloven die de juiste weg
hebben? Er is maar één Heer Jezus. En ons geloof is in de Heer Jezus.
En als je welk geloof je hebt, als je maar in de Heer Jezus gelooft, dan komt het al goed.
Wel, laat ik het dan nog duidelijker maken. Dat ik heb niets te maken met enig bepaald wat wij noemen geloof. Alleen maar kijken naar de Heer Jezus. Want veronderstel dat je hebt, oh ja, maar dit is mijn geloof. Dit is mijn, laat ik het er even bij zeggen, dan mijn kerk. Hè? Nou, maar helpt me dat? Nee, wat de Heer Jezus hier vertelt, ja, daar gaat het om. Oké, want dat is belangrijk. Want ik moet straks hem, ga ik zien. Hoe lang, dat weet ik niet. Maar ja, als je denkt aan mijn leeftijd, dan zal het nog misschien niet zo lang meer duren, Ria. He? Dus in ieder geval, we zien er naar uit om hem te ontmoeten. En het kan ook zijn dat hij terugkomt en zegt, kom maar mee. Dus hoe dat ook gaat, dat weet ik nog niet. Ja, dat is allemaal een verrassing.
Jezus gaat zeggen, toon blijft me op de aarde, want jij moet
op... Oké. Hier is een profetie. Ik moet nog even blijven om hier wat verder te doen. Nou, dan gaan we maar verder, Peter. Ik zie er anders ook geen weg. We moeten nog even hier blijven. Maar goed, in ieder geval wat de Heer Jezus wil, dat zou goed zijn. En we verwachten dat hij gekomen. Maar één ding weten we heel zeker. Eén ding, daar heb ik absoluut geen twijfel over. Hij is gekomen om jou zalig te maken. Hij is gekomen om jou te bevrijden. En hij is gekomen om jou zalig te maken.
Zalig maken betekent precies geloven.
Geloven en met de Heer Jezus leven. Zie, okay. In het leven met de Heer Jezus is het een zaligheid. Okay. En is een zaligmaking. En hij is gekomen om jullie zalig te maken. Hij is gekomen om jullie zo te vergeven van zonde en een nieuw leven te geven. En hoe hij dat doet, dat is zijn zaak, niet de mijne. Ik kan alleen maar zeggen dat hij daarvoor gekomen is. En dat hij dat wil. En dus nu gaan we verder hier zo. En toen gaf hij hem dan een over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats. Welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Al was hij hem kruiste en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette het op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarene, de koning der Joden. En dit opschrift werd gelezen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. Is geschreven in Hebreeuws, Grieks, Latijn. En de overpriesters dan der Joden zeiden dat tot Pilatus schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Nou, in ieder geval, dat doet hij goed, maar dat is ook het enige. De kruisknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen ze klederen en maakten vier delen voor elke kruisknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Deze dingen zijn dus belangrijk dat we die zien, want die zijn geprofeteerd al eerder in de Bijbel. Maar daar gaan we nu niet mee bezig. Zij dan zei tot elkaar, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wie die zijn zal. Opdat de schrift vervuld wordt, zie je, die zegt, zij hebben mijn klederen om zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En dat staat in Psalm 22, dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. En Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. Zo op het laatst, terwijl hij daar al hing aan het kruis, had hij nog de zorg voor zijn aardse moeder. Hij heeft een aardse moeder gehad. En die zorgt daarvoor, zodat ze de discipel, die andere discipel, dat die ze in huis zou nemen. En daarna lezen we in vers 28, hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Nu wil ik eventjes met u terug, dus houd die woorden hier vast in hoofdstuk 19 van Johannes en vers 30. Drie woorden, het is volbracht. Nou, dat hebben we dus net gezongen ook. En wat is er volbracht? Hij heeft voor alle zonden van de gehele wereld betaald. Alles, wij kunnen niet erin komen hoe dat geweest is. Alleen weten we volgens het woord van God dat hij aan het kruis al jou, al mijn en al ieder zijn zonde gedragen heeft. En alleen het is belangrijk dat we komen naar dat kruis knielen en zeggen, Heer Jezus, ik neem uw verlossing aan. Dan ga ik even terug naar het vorige, de vorige brief, of de vorige boek. Dat is Lucas, zo voor Johannes en Lucas. En daar gaan we naar hoofdstuk 23 en daar wil ik ook nog iets lezen. En ze hadden dus daar geschreven van de koning der Joden. En in vers Lucas hoofdstuk 23 vers 39. En daar waren er dus, dat hebben we al gelezen, dat er waren twee anderen gekruisigd met hem. En dus één aan de linkerkant en één aan de rechterkant. En vers 39 zegt, en één der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Zo, hier hangen er twee mannen en die hebben dus gemoord, gestolen en ga zo maar door. En die zijn daardoor gekruisigd. Ja, in die dagen was er nog de doodstraf. Dat is nog niet zo lang hoor, dat die er niet meer is. En in vele landen is die nog steeds aanwezig. Maar in ieder geval was die hier aanwezig. En er zijn er dus twee. En die hebben de doodstraf gekregen. En het is heel apart wat er gezegd wordt hier. En wat er gebeurt hier. Want je hebt een linker en een rechterkant. Dat zie je dus, hè? En aan die ene kant, er hangt er een. En die begint nu net te zeggen. Verlos uzelf en ons. Die dacht dus helemaal aards. Hij dacht niet aan een oordeel dat hierna kwam. Dat je een keer je gaat verantwoorden voor God. Want wie je ook bent en waar je ook bent. En hoe je er ook uitziet. En iedere persoon in deze gehele wereld. In alle eeuwen. Geeft een antwoord aan God. En die zal voor God komen te staan. En dat is, je gaat de ene kant op. Of je gaat de andere kant op. Dan heb je de Heer Jezus. Die is gekomen om zonderen zalig te maken. Hij is wat we noemen ook een middelaar. Hè? Hij is ook de heiland. En de heiland betekent, hij heiligt je. Hij geeft je het nieuwe leven. En dus die middelaar, die is gekomen om een middelaar te zijn tussen jou en God. En dus wanneer, het is net als in, wij was in een gerechtzaal geweest. In ieder geval kun je dat voorstellen. Wie jij bent er geweest zeker, dat je dat zo weet. Kijk, nou dat dacht ik al. Maar goed, je hebt dus daar de rechter en je hebt de veroordeelde. Dan heb je er ook nog eens een advocaat hè, en dan heb je de aanklager. En die aanklager, dus hier sta ik. Daar is de rechter, dat is God zelf. Nou, dus... Daar sta ik. En dan komt de aanklager. En die zegt, hij is een zonder, hij heeft gezondigd en hij is de dood schuldig. En wat kan ik zeggen? Het is waar. Het is waar. Daar sta ik. Ik kan niet anders. En dan diezelfde rechter, die doet een ander kleedje aan. En die komt, hij zegt, ja, maar ik heb zijn schuld betaald. En een schuld voor het recht kan maar één keer betaald worden. En de Heer Jezus is gekomen en die heeft die schuld betaald. En dus die zegt, ik heb hem vrijgekocht. Zie, want als je de wet hebt, Oud Testament heb je de wet klaagt je aan. Ja, dat klopt. Als ze mij aanklagen, zeg ja, dat klopt, ik ben een zondaar. Maar dan komt de Heer Jezus en zegt, maar ik heb voor hem betaald. Dus hij gaat er tussenin staan als het ware. Zo, hey, ik heb hem vrij gekocht. Zie je hem? Nu heb je dus daar die ene, die hangt er aan de ene kant en de andere hangt aan de andere. Laten we eens even kijken naar die andere. En, maar de andere antwoordende bestraft hem, zeggende, vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch? Moet je kijken wat hij zegt. Rechtvaardiglijk. Wij zijn rechtvaardiglijk veroordeeld. Vers 40. En dus vrees gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe dat hij dat zag, hè? Hoe dat hij zag, dit is de Heer Jezus, die heeft geen zonde. In hem is geen zonde. De Heer Jezus heeft nooit gezondigd, maar hij heeft wel al mijn zonde en al jouw zonde gedragen. Aan het kruis.
Hij is mens geweest.
Hij is mens geweest.
Ieder mens heeft wel eens gezondigd. Dus Jezus als mens moet hij wel eens gezondigd hebben.
Nou, we hebben een probleem als mens. Deze mens. De Heer Jezus, ik denk dat we daar iets van belicht hebben de vorige keer. De Heer Jezus is geboren van Maria. Door bevrucht zijnde van de Heilige Geest. Ik ben geboren van mijn moeder die bevrucht werd door mijn vader. Ik ben dus van de mens geboren. Maar de Heer Jezus was van God geboren. En dus die is mens geworden en die heeft geen zonde. De zonde wordt overgedragen door de man. Niet door de vrouw. Wist je dat weer?
Ik vind het heel moeilijk te geloven, want Jezus heeft geleefd als mens op de aarde.
Precies.
Het is heel moeilijk voor te stellen dat hij nooit één zonde zal hebben begaan. Dat is heel moeilijk te geloven. Hè?
Nou, als je hebt een keuze.
Ik geloof hè. maar het is wel...
Aha, nu komen we dichterbij, hè?
Het is wel heel wat...
Die heeft, niet alleen heeft hij zelf nooit gezondigd,
ja.
Want er komt ook nog even bij, toen hij begon hier op aarde, toen hij 30 was, toen is hij begonnen met zijn bediening, als ik het even zo zeg, en toen is hij verzocht door de duivel. Nou, jij wordt ook verzocht en ik word ook verzocht.
Toen Jezus nog een klein kind was, een klein kind heeft niet het besef dat hij niet mag liegen en zo. Misschien heeft hij zonder hetzelfde weten, heeft hij als klein kind misschien toch wel een zonnetje.
Weet je wat er aan gebeurt? Als dat zo was, dan zijn we allemaal op weg naar de hel. Dan is het einde verhaal. Dan heeft dit niks geen zin. Doe de Bijbel dicht en zeggen we gaan het vergeten. Want dit heeft geen zin. Want de Heer Jezus kan geen zonde van mij dragen als hij zelf zonde heeft.
Nee, ik geloof dat Jezus ook zonde vrij is. Dat is Jezus.
Ik begrijp wel wat je zegt.
Ja, ik wil gewoon duidelijkheid overal. Ja, dat kunt u mij geven. Dus daarvoor zijn dit vragen.
Het is dus... Nou, dit is één ding. Laat eens even teruggaan, nog een keertje dat herhalen. De Heer Jezus, die is dus geboren van een vrouw, niet van een man. Geboren van de Heilige Geest.
Ja.
Oké? Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je een baby zonder zonde. En die hebben wij nog nooit gezien. Ik heb nog nooit een baby zonder zonde gezien. Hier hadden we... je had het over je broer, was het? Die had 13 kinderen. En wij hebben er dan maar 6. Hè? En dat betekent dus dit. Ik kan je zeggen, de laatste die geboren was bij ons... Dat is Paul, dat is onze jongste. En die is geboren toen wij tot bekering gekomen waren. Dus toen wij het nieuwe leven hadden. Nou, ik heb je verteld, die werd in een ziekenhuis geboren. En die brachten we dus thuis. En toen hij daar in zijn kribje lag, toen heb ik die opgenomen. En toen zeggen, nou gaan we eerst voor jou bidden, kleine zondaar. Want hij is...
Een baby al gelijk een zondaar?
Een baby is geboren als een zondaar. En als mensen dat vandaag een beetje meer in de gaten hadden... dan zouden we niet zoveel problemen hebben met de kinderen die er zijn.
Een zondaar is iemand die in zijn leven zonde gaat plegen.
Nee,
want een baby heeft zelf nog geen zonde gedaan.
Nee. Dus, het is achterstevoren. Even wachten. We zijn achterstevoren bezig op die manier. Zie, je wordt geboren... als een zondaar... en daarom zondig je. Okay. Het is niet... je zondigt en daarom ben je een zondaar. Nee. Dat je zondigt... bewijst dat je een zondaar bent.
Okay.
Zie? Dus ik begrijp wel wat je zegt. Tegelijkertijd is het heel belangrijk... dat voor een ieder... dat ook goed verwoord aan anderen... dat oké, je wordt geboren als een zondaar... En ik zou gaan zeggen, je kunt niet anders dan zondigen.
En wat voor zonde doet een baby dan?
Nou, dat is natuurlijk een heel verhaal. Maar ik kan het al zo zeggen. Als ze net geboren zijn, ze zijn net thuis en ze liggen er in de krib. Je hoort al, daar is iets dat niet gewoon is. Dat niet de bedoeling is. En als je ze daarop... Nou, is een van de dingen die we vandaag niet tegenkomen... Of heel weinig tegenkomen, moet ik zo zeggen. Weet je, het moeilijke is vandaag... dat mensen die geven geen grenzen meer aan de kinderen.
Ja.
En die kinderen die zijn helemaal in de war... want die kennen geen grenzen. En als ik zeg tegen die kinderen... vroeger hadden we een box, weet je wel... daar mochten ze in spelen... En soms mochten ze er even uit... en als ze er dan uitkwamen... dan moesten ze leren... Nee... Dat mag je dus niet doen.
Manipuleren doen ze dan.
Maar dan is het eerste dat wij deden, ze onderwijzen, nee. En nee, voor mij is?
Nee.
Nee, precies. Maar tegenwoordig is dat niet meer. Nee is geen nee meer. Zie, ze laten ze toch maar gedoegen. Ja, maar je kan toch dat kindje niet. Ja, hij is geboren of zij als een?
Zondaar.
Als een zondaar. En wat gaat hij doen?
Ja,
zondigen. En daar hoeven ze geen dag voor thuis te zijn.
Jezus is geboren met de Heilige Geest. Maar je nou voor het kwartje wil.
Oké. Ja. Nou, dan gaan we verder. Ja, is geweldig, hè?
Dat ja,
nou, je bent een heel eind verder dan de meeste mensen, want die hebben dat niet in de rand. Want daar blijft het juist op hangen. Dat, zie, de meeste mensen die denken, ja, je bent een zonder omdat je zondigt. Maar dat is niet het geval. Je zondigt omdat je een zondaar bent. Ik ben een zondaar, nou Ria, je had een vraag.
Ja, ik las vanochtend dat Jezus kon gewoon niet sterven. Zonder dat hij onze zonde droeg. Omdat hij zonder zonde was, kon hij niet sterven. Maar door onze zonde op zich te nemen, stierf hij, kon hij sterven.
Oké, nou gewoon, je hebt dat gehoord? Nou, dan gaan we even helemaal terug. Daar ben ik al een paar keer geweest in Genesis. En dus daar waren Adam en Eva. En die waren in die hof van Eden. Geweldig moet dat geweest zijn trouwens. Nou, daar zijn ze. En dan zegt God tegen ze, je mag overal aankomen. Deze boom niet. Daar mag je niks van hebben. Dat is toch duidelijk? Als je nou, laat ons zeggen, ik heb geen idee hoeveel er waren. Die fruitteler waar wij woonden, die had zo'n 35.000 bomen, dacht ik. Nou, veronderstel die zich, je mag overal aan zitten. Maar die boom niet. Hoe kom je erbij om dan net die boom te nemen? Hoe komt die mens erbij? Maar doet het eens met kinderen? Doet het eens met kinderen? Kate? Zeg eens, je mag... Je mag al dat hebben, maar niet dit. Veronderstel dat deze pen die ligt hier. En je mag alles hebben, niet die pen. Dat is het eerste wat je gaat pakken. Is dat duidelijk? Ja. Ja, dat is gewoon wat je niet mag hebben. Ronald, dat wil je hebben, hè? Ja, ik weet het wel. Ik kom niet helemaal van achter wat dat er gaat, hoor. Ik ben wel oud, maar nog niet vergeten achter wat dat er gaat. Zo, je wil... Nou, dus deze mensen, wat doen ze? Ze komen en ze nemen van deze boom. En God heeft gezegd, als je daarvan neemt, dan ga je...
Sterven.
Gaan ze sterven? Ja. Ze worden gescheiden van God. En wat, oké, even om die verdere vraag te beantwoorden, want ik denk tegelijk eventjes aan, ik heb het net gezegd, mensen zijn heel druk met Pasen, maar niet met Goede Vrijdag. Nu herinneren we daar dus, dat de Heer Jezus die heeft al onze zonden op zich genomen. En wat doet hij dan? Dan sterft hij. Dan sterft hij. En wat gebeurt er in dat sterven? Dan hoor je deze woorden, die worden zelfs al door de psalmen gegeven. En dan zegt hij, die psalm 22 begint zelfs zo. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De zoon die heeft, de vader die heeft de zoon verlaten, omdat hij niet op die zonde kan zien. En wat er verder daar gebeurd is, ja, dat komen wij niet achter, want het is in 3 uren dikke duisternis. Er is geen inkomen aan voor ons, ook niet de bedoeling, want dan zou God het laten zien. Maar, dus je ziet, inderdaad, de zonde, en die doet sterven. Alleen dit. De Heer Jezus is dus gestorven, en wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij onze zonde weggebracht. Helemaal in de diepte van de hel heeft hij ze gelaten. En toen is hij opgestaan. Want hij is opgestaan. En toen hij opgestaan is, toen was hij al die zonden kwijt. Toen was al jou en mijn zonde, die had hij er allemaal achtergelaten. En vandaag kan de mens vrijelijk tot de Heer Jezus komen en zeggen, Heer, u bent mijn Heer en mijn God. Ik wil leven met u. Nou, nu komt het mooiste nog, want het is zo, wanneer je dus de Heer Jezus werkelijk in je hart hebt, dan moet deze dingen, die moeten allemaal veel duidelijker worden. Het is net als, ik weet niet of jij dat wel eens geprobeerd hebt, maar dat zal wel niet. Maar veronderstel dat, ik heb dat wel eens gedaan als ik bij mensen op bezoek ging en die wou ik van de Heer Jezus vertellen. En als het dan 's avonds was en het was donker, dan probeerde ik ergens bij een lichtknopje te gaan staan. En over zag ik een beetje de zaak. Ja, hier valt dat dan niet mee, want hier zijn verschillende lichtjes. Maar in vele plaatsen had hij dan één lamp. En, dus, en dan wou je wat duidelijkheid geven aan het geel. En dan deed ik het licht gauw uit. En dan zei ik, wat kun je nu lezen voor me? Ja, nu kan ik niks lezen, ik kan niks zien. Het is donker. Ja, nu doen we het licht aan. Hé, nu kan ik het wel lezen. Wanneer de Heer Jezus... Ik zou een verhaaltje vertellen. Het is een echt verhaal hoor. Jaren geleden was dat. En we woonden in Canada. En ik was hier op bezoek met onze oudste zoon. Die over een volgende maand ook komt. Of in mei. Maar in ieder geval. Wij gingen waren op bezoek bij mijn vader en moeder. En toen zegt mijn vader tegen me. Zou je die en die mensen daar eens op willen zoeken? Een ouder echtpaar. Hij was 80, dus dat is al op leeftijd. En zij was 78. Niet lachen, Wim. Want je denkt, hij is al over de 80. Maar dat geeft allemaal niet. Dus wij gingen, mijn zoon en ik, wij gingen er op bezoek. Ik zeg tegen Luc, nou moet jij maar bidden. Want die sprak niet zoveel Nederlands. En ik zeg, dan zal ik met die mensen praten. Dus ja, nou dat gedaan. Dus ik kwam er en ik vertelde. En die man die zegt tegen me, ik heb hier altijd naar de kerk gegaan. Ik heb altijd met de Heer Jezus geleefd, toch? Ik zeg, bent u wederom geboren? Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik dat proberen uit te leggen hier, maar ik kwam echt niet verder. Het bleef allemaal zo'n beetje vertellen, maar hij pakte niks op. Ik zeg tegen hem, weet u dat de Heer Jezus, hij is het licht der wereld? Dat weet ik, zegt hij. Ik zeg, wilt u dan vragen of het licht der wereld in uw hart komt? Dan kun je zien. Hij zegt, dat doe ik. Hier die oude man, die zat daar te bidden en vroeg de Heer Jezus om in zijn hart te komen. En nadat hij gebeden had, die sprong op. Hij zegt, jij moet hier preken. Ik weet niet wat dat op sloeg, maar in ieder geval, dat is trouwens ook gebeurd. Maar die sprong op, waarom? En eens zag hij het. Voor een aantal jaren daarna schreef hij, wij woonden toen nog in Canada, schreef hij iedere keer zo'n namen. En dan kon ik zien, hij was echt met de Heer Jezus bezig. Hij was niet gewoon naar een kerk te gaan of dergelijk. Nee, hij ging niet gewoon naar een kerk, maar hij ging nu naar de Heer Jezus. En zie, wanneer de Heer Jezus in je komt, ja, doet maar eens een keertje, dus zomaar voor de aardigheid als het ware. Ga maar eens in een kamer waar het donker is en doet er maar eens een lichtje aan. Is er een verschil? Ja, ik denk het wel. En als de Heer Jezus in je hart komt en hij leeft daar, ja, dan heb je het licht. En dan kan je het zien. Dan zeg je, oh ja, dat begreep ik niet, maar nu zie ik het. Nou, zo gaat dat natuurlijk. Dat is ook duidelijk, want de Heer Jezus is, hij is licht, hij is het leven. Zo, dan ben je al een heel eentje. Als hij het licht is en het leven, hij is ook de weg en de waarheid. Is de weg tot God, de waarheid. Dus alles, hij is waarheid. Zo, je gaat gewoon naar hem toe. Je zegt, ik wil de waarheid. Nou, dan moet je naar de Heer Jezus gaan. En dan ga je dat allemaal uitvinden. Zie? En we kunnen er natuurlijk lang en breed over praten. Want die Bijbel die zijn we nog niet eventjes nog niet door. Hè? Dat duurt nog even. Maar het is wel zo, wanneer je... En dat is voor een ieder van ons zo. Iedere keer, dus als ik aan het studeren ben, dan is het niet een kwestie van ik zal eens even studeren. Nee, ik kan ook niks zien. Ik kan niks zien. Ik moet werkelijk, de Heer Jezus, die moet me dat laten zien. Hij is het licht. En dan zie ik, oh ja, nou dan krijg je ineens weer, krijg je dingen die je gaat zien. En het was, en dat zie je nu ook weer. Dus we gaan nog even verder hier, want die man die hangt hier nog. En... Ja, dus hij zegt, die andere die zegt, wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf. Dus we weten zeker dat wij zijn schuldig. Zie je dat? De meeste mensen willen geen schuld erkennen. Wie heeft het gedaan? Hij. Is het je wel eens opgevallen? Dus als je zegt, oké, hij heeft het gedaan. Hij is schuldig.
Hij begon.
Ken je dat? Nou, maar moet je eens kijken wat er aan de hand is. Als ik die kant op wijs, zijn er nog drie die deze kant op wijzen. Dat betekent, het is drie keer zo erg voor mij als voor die anderen. Dat, zo, de volgende keer dat je naar me wijst.
Ja.
Hè?
Moet je zo.
Oké. We gaan verder, want dit is serieus. Deze heeft niets onbekoorlijks gedaan. Het is toch wel wonderlijk dat deze man hier zo op het eind van zijn leven, moet je denken, hoe lang zou hij nog hebben, nog een uur, nog anderhalf uur, nog, maar een hele korte tijd, want hij hangt daar en hij is stervende, en daar hangt hij en die zegt, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Nou, dat is geweldig, hè? En moet je kijken wat hij dan zegt. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn.
Amen.
Nou, heb ik een vraag. Welk voorbeeld ga je nemen? Van degene die aan de rechterkant hebt en die zegt, Heere, gedenk mijner, of de andere, die zegt, verlos ons, zodat we nog een poosje rond kunnen wandelen. En nog een beetje meer kwaad kunnen doen. Dat ligt er natuurlijk helemaal in, hè. Dus welke kant neem je? Welke kant is voor jou? Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Het gaat erom, Heer Jezus, gedenk mijner. Is dat het antwoord voor je? Of zeg je, ja, ik heb liever dat ik het hier een beetje beter heb op aarde. Ja. Maar, hoe lang is je tijd hier op aarde? Veronderstel, dus helemaal een veronderstelling. Veronderstel, je werd 100 jaar oud. Dat is best oud, hè? Vind je dat oud, Peter?
Ja, op aarde is het oud, maar in principe is het natuurlijk helemaal niks. In
Gods. Ja, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg op aarde.
Nou, op aarde is 100 oud.
Juist, ja, dat is heel oud, hè?
Heel oud,
Nou, en dat is heel. Maar die man die zocht om het beter te hebben hier op aarde, die linkse, hè?
Ja.
En die rechtse, die zegt, ja, dat kan je wel zeggen, maar hij heeft niks verkeerds gedaan. Heren, gedenk mijner. Nou, welke kant kies je? Je kiest de ene kant of de andere kant.
Ik zou de andere kant kiezen, niet hier op aarde het zo goed hebben. Ik zou liever, ja.
Nou, dan is de vraag gelijkertijd natuurlijk, ga je die kant kiezen? Of zeg je, nou, daar ga ik nog eens even over nadenken, want je kunt maar nooit weten. Ja, dat moet je natuurlijk wel besluiten. Hè? Want anders zou het niet voorzien hebben. En kijk hier, moet je kijken naar het antwoord van de Heer Jezus. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden, niet morgen, niet overmorgen, niet over een uur, maar nu. Ik leef in het nu. Ik wil met de Heer Jezus leven in het nu. Nu met de Heer Jezus leven. Morgen. Zie, morgen komt nooit. Vandaag is gisteren morgen. Maar morgen komt niet. Zie, dan wil ik nu met de Heer Jezus leven. Maar ja, vele mensen zeggen, ja, ik zal er nog eens over denken. Ja, nog eens over denken.
Dat komt wel, ja.
Precies. Houd dat even goed in de gaten dan, hè. Wat, dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor jou.
Ja.
Dus ja, die beslissingen zijn jou natuurlijk. Hè? Heden zult gij met mij. Zo. Dat is toch wel geweldig, Remco. Heden. Niet morgen, nu. En weet je wat het mooie ervan is? Nu wil hij bij mij wonen. Nu wil hij bij jou wonen. Nu, niet morgen. Hij heeft het over nu. Altijd nu. Zo, vaak, hè, is het in de Bijbel, ja, dat komt wel. Nee, ik, wat dat er gaat, ben ik wel begeerig, hoor. Jij dan, Tom, hè, nu.
Dus Jezus, die wacht eigenlijk op iedereen, of zo'n persoon zegt, ik wil nu weer mijn hart hebben, ik wil nu weer wegkomen.
Precies.
Ja, wacht Jezus dan nog.
Ja. Zie, dat is toch wel duidelijk, hè.
Ja.
Ik zei naar een tekst hier die, ik weet niet of dat ik hem eerder gehad had, maar Matthäus, kijk maar even, en Matthäus, 11e hoofdstuk. eerste boek van het Nieuwe Testament. En er staat: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dus, nou, je hebt dat gezien aan die twee die naast de Heer Jezus hangen, één aan iedere kant. En ik zal u rust geven. 28. Opa. Nu gaan we naar 29. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zie. Nou, in de Heer Jezus vind je rust. Heel simpel. Er is geen plaats waar je rust kunt vinden alleen in de Heer Jezus. En in de Heer Jezus is er een voortdurende rust.
Maar niet het Oude Testament of
het
Nieuwe Testament doorgaan gehad, ik weet
niet of het
stoel.
Nee, komt goed.
Is het maar
1
Matthäus
toch?
Of is het
ja, Nieuwe Testament? Nee, is maar 1 Matthäus. Ja. Dus, nog een keer. Vers 28. Komt tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Ik wil je een verhaal lezen. Mooi verhaal. In Johannes. Ga maar terug naar Johannes. Het vierde hoofdstuk. Ja, dat moet wel goed zijn. Het vierde hoofdstuk. Van Johannes. Dat geeft best iets weer. Johannes, hoofdstuk 4. Heb je het allemaal? Ja, ja, je hebt nou twee handen natuurlijk, hè?
En die was is een beetje dik, die enorm.
Ja, maar hij moet er niet meer mee slaan, hè? Ja, ik ga van het begin lezen. Dit gaat dus over de Samaritaanse vrouw. Staat er waarschijnlijk boven. Dat is een mooi verhaal, echt gebeurd. Als dan de Heer Jezus verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En we kijken wat er nou staat. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in de stad van Samaria genaamd Sichar. Nabij het stuk land dat welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Een ander verhaal. Nou, daar was de fontein Jacobs. En Jezus, dan vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder, nevens de fontein. Het was omtrent 6 uur. En er kwam een vrouw uit Samaria, om water te putten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Dat is mooi. En Jezus wil wat van haar drinken. En, want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Oh, die hadden honger. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En zeker hier in het Westland ook wel eens. Ik hoor dat mijn sluis is toch ook een beetje anders dan het Westland. Hè? Ja, er zit ook een verdeeldheid in. Dus je ziet, dat komt overal voor van die dingen. Dus, nou, hier in ieder geval. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zei tot hem, die had het nog niet in de gaten, en dat ook wel eens dat nog even niet in de gaten hebt, heren, gij hebt geen, wij zouden zeggen, je hebt geen emmer om mee te putten. En de put is te diep. Van waar dan hebt gij levend water? Je moet kijken hoe de Heer Jezus hierop ingaat. Hè? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? Hij heeft eruit gedronken, zijn kinderen, zijn vee. En Jezus antwoordde, zei tot haar, een ieder die van dit water drinkt, dus nu hebben we het weer over het aardse leven, zal wederom dorst. krijgen. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Denk je dat, man? Is dat niet mooi?
Amen. Zeker.
Hè? Is dat niet rijk? Dat is binnenin. Springen. Fontein. Zo.
Als je van dat water Jezus, dan geeft hij het je eeuwig leven, in principe. Toch?
Kijk.
Maar het is ook niet eerlijk, want misschien heeft hij wel ergens zonde begaan op die man.
Dat gaan we lezen hier. Kijk maar.
Ik ook nog even, dat 6 uur, dat is 12 uur tussen de middag. Hè?
Ja. Ja, zij ging natuurlijk op een tijd dat er niemand anders was. En dat komt zo meteen weer uit, hier. Oké? Okay? Het was geen brave vrouw. En ze was, moet me luisteren, het was geen brave vrouw, ze was net als jij en ik. Oké, dan hebben we dat ook regelrecht goed. En dan zegt de Heer Jezus, moet je kijken. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Zij houdt nou toch gewoon bij die fontein aan, hè? Maar de Heer Jezus die bedoelde wat meer natuurlijk. Jezus zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Waarom deed hij dat nou? Wat een vraag is dat nou toch? Nou, dat kun je wel even nagaan. En de vrouw antwoordde, zei, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. Nou, gaat de vrouw het over een andere boeg proberen. Mensen die proberen altijd, als je over de Heer Jezus begint te praten, proberen ze het altijd een beetje op een andere boeg te gooien. Want ze voelen zich schuldig. Als de Heer Jezus mij laat zien, je hebt zie je dit? Wat kan ik dan doen? Dan kan ik iets doen. Dat is de enige keer dat ik iets kan doen. Ik kan mijn schuld belijden. Ik kan mijn zonde belijden. Zie? En dan de Heer Jezus. Als de Heer Jezus. Dus net of dat je zo met die vinger, weet je wel. Even shirtje open. Hè? Even een beetje verder. En hier op deze plaats wat zeer doet. Hè? En dan kan hij zo laten zien wat er daar aan de hand is. Hè? En dat is niet goed. Verkeerde gedachten. Verkeerde daad. Misschien wel iets verkeerd doen. Dan kan hij zo niet eens aanwijzen. En dan, dat doet zin. Heren, wat heb ik gedaan? Kun je zonde beleiden? Is toch mooi?
Als je dat gevoel hebt, dat je het even een andere boeg wil gooien, dan verloochen je Jezus toch eigenlijk een beetje wel.
Nou, daar komen we nog wel op terug. Want je hebt nou inderdaad een heel. Nu hebben we een hele Bijbel nodig, hoor, om dat allemaal uit te leggen.
Ja.
Maar kijk maar, hier, dit is rijk, hè? Want gij hebt 5 mannen gehad, en die je nu hebt, is uw man niet, dat heb je met de waarheid gezegd. Dan gaat uw vrouw weer een andere kant op. Ik zie dat u een profeet bent. En dan gaat ze het over die berg hebben. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. Gij zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ach, de Heer Jezus legt dat ook even vlak. Vrouw, geloof mij, de uur komt wanneer gij lieden nog op deze berg nog de Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden, aanbid wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de uur komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. Zo in geest en in waarheid. God is een geest. En die hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Dus dat betekent dat de levende geest is in u. En u aanbidt hem in geest en in waarheid. Wie is de waarheid? De Heer Jezus is de waarheid. Zie, dus de weg, de waarheid. Zo, in geest en in waarheid. Nou, we gaan verder hier. God is een geest die hem aanbidden moet. Hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt. Zie, die wachten allemaal op de Messias in die tijd. En die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Maar kijken wat er nou gebeurt. Jezus zei tot haar, ik ben het die met u spreekt. Ik ben het. Ik ben de Messias. Dan hebben ze zo lang naar uit zitten kijken. Oh, hij komt, de Messias komt. Maar we weten niet wanneer en hoe en wat en zo al. En nu zegt, nu staat zij daar. Nu staat zij daar. Degene die vijf mannen gehad had. En die zegt. En daar is die. En die zegt tegen haar. Ik ben de Messias. Je zegt, zo. Dat had ze nooit gedacht natuurlijk. Dat zo zou gebeuren. En dan zie je verder eigenlijk, dan komen die discipelen, die komen terug. Maar moet je kijken wat er nu gebeurt. Vers 28 staat dat. Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zei tot de lieden. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zie je dat? Ineens ziet zij, dit is de Christus. Het voornaamste in het leven is wat? Water. Dat kennen wij niet zo, want de draai kraan hier en daar, geen droppen. Maar als je zonder komt te zitten, van, was dat gisterenmorgen? Mevrouw zegt, er staat geen druk op de kraan. Er staat geen druk op de kraan. Wat betekent dat? Ja, ik moet water hebben. Ik ga wassen. Of ik ben aan het wassen en er is geen druk op de kraan. De wasmachine kan niet draaien. We zijn natuurlijk zo modern als wat.
Paniek.
Geen water. Maar deze vrouw, die ging dus om haar water. Want even zo goed, als er ergens geen water is, dan is er paniek. Hè? Want je wil goed, schoon water hebben. En deze vrouw, die komt er dus midden op de dag. Omdat er gedaan geen anderen komen. Omdat ze niet zo'n brave vrouw was. Zoals we al gehoord hebben. Nou, en die komt dus midden op de dag. Om dat water. En die laat hetgeen waarvoor zij gekomen is. Staan. Dat is toch niet normaal? Dat zou je toch niet verwachten? Wel, ze is daar niet meer mee bezig. Met het aardse. Maar is nu bezig met het hemelse. Ze zegt. Oh, hier heb ik een nieuw leven in de Heer Jezus Christus. En dat zie je dus hier zo. Want ze gaat naar de stad toe. En degene die ze heeft willen ontwijken. Die ze niet heeft willen ontmoeten. Die gaat ze nu binnenhalen. En zeggen, kom, je moet eens komen luisteren naar de... Nou, dat is de Christus. Dat is de Messias. Dus kom eens naar hem luisteren. En dan komt die hele stad, die komt eraan. Is dat niet geweldig dat de Heer Jezus die gebruikt één vrouwtje. Waarvan de rest zegt, ja die moet je maar niet nemen. Die neemt hij. En dan zegt hij tegen, hey, ga ze allemaal maar ophalen. Is toch geweldig hè. Toch geweldig hoe God werkt. God die heeft zo'n bijzondere werking hè. Dat hij zo één vrouw gebruikt. Die wij niet aan zouden kijken. Die gebruikt hij. En om de rest van die stad te halen. En die hele stad die komt eraan. En die gaan geloven. Omdat die vrouw het wezen vertellen is. Nou zo zou je dat toch niet doen. Zie wij doen dingen heel anders. Dan de Heer Jezus ze doet. Wij zouden niet gaan naar de plaatsen waar de Heer Jezus naartoe zou gaan. Wij denken dat wij het weten, dus wij gaan het zus en zo doen. Geliefde, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de Heer Jezus. En het gaat om wat Hij gezegd heeft. Die drie woorden die we daarnet gelezen hebben en waar we van gezongen hebben. Het is volbracht. De Heer Jezus heeft al, voor alle tijden, voor alle mensen, alle zonden betaald. Eens en voor altijd. En er staat in Colossense dat die alles dat tegen ons was, dus er is, ik heb het net gehad over die rechter die daar staat, en je zou kunnen zeggen, daar staat dus een heel geschrift tegen me, en dat staat dus aan het kruis, is dat allemaal weggevaagd. Er is niks meer tegen me, zegt de Heer, want ik heb het allemaal weggevaagd. Allemaal door het bloed van het lam. Heel eenvoudig, hè? Heel mooi, heel duidelijk dat de Heer Jezus gekomen is. Dus als je nu aan Goede Vrijdag denkt, denk er dan aan, dit is de Heer Jezus. In de tabernakel hebben we daar vorige keer even zomaar gekeken. En er hing een heil voorhangsel tussen het heilige der heiligen en het heilige. En dat voorhangsel, dat was heel dik en heel zwaar en heel sterk. En dat is gescheurd. En niemand kon er in dat voorhangsel komen. Daar kon je niet in komen. Uit daar binnen kwam, dan zou je sterven. En toen de Heer Jezus riep, het is volbracht. Toen scheurde dat van boven naar beneden. Daar ging het. God opende het heilige der heiligen. En wij mogen nu binnengaan tot God. Door de Heer Jezus. Door zijn bloed. Mogen we zo naar God toe gaan. Er is geen kerk, er is geen priester, er is geen niks meer dat ons tot God kan brengen. Alleen de Heer Jezus. Hij is onze hoge priester. Hij is degene die de. Hij is de deur, je gaat door de deur naar binnen. Hij is de weg, je gaat door de weg naar hem toe. En zo zie je dat de hemel is geopend door de Heer Jezus. En nu mogen we vrijelijk binnen gaan. En het is uw keuze of u binnen gaat of buiten blijft. Lieve Vader in de hemel, wij danken u zozeer dat we zo mogen weten dat Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. En dat wij in ons leven nog Hem mogen verheerlijken bij naar Hem te luisteren en te zien wat zijn wil is. Zodat we zijn wil mogen doen, zodat we hem mogen volgen, zodat we het leven mogen hebben, zodat we de herder mogen volgen. En dat we mogen zien, heren, dat hij zorgt, hij leidt ons aan stille wateren, hij doet ons nederliggen. O, we danken u voor die herder die zo genadig is, zo liefdevol, zo trouw, zo zorgzaam. Dat hij altijd nabij is, dat hij nooit weg is en dat we mogen weten, hij leeft. En wij leven met hem. O, dat we zo in hem en door hem en tot hem mogen leven. Dat in alles hij de eerste is. We zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.